Er staat in Matthäus 16, vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, een andere Elia, een andere Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zover. Zijn genadig dat ook in het Marcus-evangelie, Marcus 8, waar dezezelfde geschiedenis min of meer verteld wordt, dat ook daar gezegd wordt dat het was bij, of in de buurt van, Caesarea Philippi. Dat is opmerkelijk, omdat er, je zou zeggen, wat maakt het ons uit waar het gebeurde en waar die vragen gesteld worden, want dat is wel het laatste waar we gewoonlijk aan denken. En toch staat het erbij, en toch staat het er ook niet bij waar het gebeurde, want we weten niet waar het gebeurde. Er staat namelijk in de delen van Caesarea Philippi. Maar Caesarea Philippi was een stad. En als er staat de delen van Caesarea Philippi, dan is dat dus een zeer onnauwkeurige aanduiding. Dan moet het daar ergens in de buurt geweest zijn. En het enige wat ik dan kan zeggen is dat het dus ergens hoog in het noorden van het land geweest is. Nog een eindje boven de, noemen ze dat, de Zee van Galilea, het meer van Genezaret of hoe dat maar heten mag. Nog een eindje verder naar het noorden, stroomopwaarts langs de Jordaan. Het is nou zo, als je stroomopwaarts langs de Jordaan gaat, dan heb je eigenlijk het verschijnsel dat de Jordaan daar de samenstroming is van drie verschillende rivieren. En één van die rivieren ontspringt in Caesarea Philippi. Het is van oudsher bekend dat die bewuste rivier naar Banias wordt die genoemd, naar Banias, eigenlijk naar Paneas, om het in het Grieks te zeggen. Die rivier is genoemd naar Pan, vandaar dat Paneas is genoemd naar de Griekse god Pan, de god van de natuur, zo wordt dat ongeveer voorgesteld, de god van de natuurkrachten. En in de grot waar die rivier ontspringt, waaruit dus een deel van het water van de Jordaan komt, in die grot werd Pan aanbeden. Dat was Caesarea Philippi. En verder is het zo dat deze stad uitdrukkelijk gebouwd werd tot eer van de keizer in Rome, tot eer van keizer Augustus. En dat was door Herodes de Grote. 20 jaar ongeveer voor onze jaartelling. En daarna werd de stad nog eens een keer verfraaid door Philippus, de bekende, die ook in de Bijbel voorkomt, de viervorst Philippus, die en vandaar dat de stad genoemd wordt Caesarea Philippi. Caesarea naar Caesar. Augustus was het in dat geval. Maar in ieder geval naar de keizer, want Caesar betekent gewoon keizer immers. En Philippi is dus genoemd naar de man die dan de stad verfraaid heeft. En bovendien is het zo, er was een andere plaats, Caesarea, aan de kust min of meer. En ter onderscheiding wordt deze plaats dan genoemd Caesarea Philippi. Het punt is nu dat deze Philippus, de viervorst, in deze plaats Caesarea nog een wit marmeren tempel liet oprichten, gewijd aan de keizer in Rome. En de keizer is uiteraard de verpersoonlijking van de aardse macht, van de macht van de mens over de mens. Zoals elke vorst in feitelijk de verpersoonlijking is van de macht. De meeste vorsten zijn gewoonlijk niet meer dan symbolen. Dat is de verpersoonlijking van de macht over de wereld, want hij was de vorst, de keizer, over een wereldrijk. En zo zie je daar in deze ene stad verenigd, aan de ene kant de god van de natuur, Pan, van de natuurkrachten, moet ik eigenlijk zeggen, en aan de andere kant de verpersoonlijking van de macht over de gehele wereld, die twee samen. En het was bij die plaats, en daarna wordt het met name genoemd, dat de zoon des mensen vraagt aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat we weten wie Pan is en wie de keizer is ongeveer. En dat zij aanbeden worden als hoge machthebbers. Als personen, zal ik dan maar zeggen, aan wie eer toekomt. Wel op die plaats vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen en hij zegt... Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nu is dat een vreselijk eigenaardige vraag op zich. Niet alleen de antwoorden zijn eigenaardig, maar de vraag is nog eigenaardiger feitelijk. Omdat het net zoiets is als de bekende vraag van waar is een glazen oog van gemaakt? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat maken ze van glas. Anders kun je er niet doorkijken, inderdaad. Ja. Maar onze Jacob die heeft uitgevonden dat als hij op school nou maar goed de vragen leest... Dan weet hij de antwoorden ook. En dan zijn er vragen bij van hoe lang duurde de 80-jarige oorlog. Dat zijn de meest eenvoudige dingen. En dan komt er een vraag van heeft Karel de Grote ooit ook dit of dat of zus en zo? En dan is de volgende vraag waarom niet? En dat gebeurt echt. Ik heb het zelf gezien. Die dingen die komen allemaal voor. Nou, zo'n soort simpele vraag is dit nou eigenlijk ook. Namelijk wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen ben. Want wie hij is, heeft hij daarmee gezegd. Namelijk de zoon des mensen. Het is maar de vraag of men begrijpt wat die titel betekent. En dat is de vraag natuurlijk. Wat betekent eigenlijk zoon des mensen? En het bijzondere is dan dat het publiek dat kennelijk niet wist. Want het antwoord is dan, ze zeggen Johannes de Doper, die dan uit de dood zou moeten zijn opgestaan uiteraard. En anderen zeggen, hij is Elias, dat is Grieks voor Elia. Hè? En dan anderen zeggen, hij is Jeremia of een van de profeten, of noem maar op. Maar wat de zoon des mensen is, dat wisten ze blijkbaar niet. En dat is toch een opmerkelijke zaak. Vooral omdat we mogen aannemen dat deze mensen Hebreeuws kenden... en ook wisten dat de term zoon des mensen... op zijn minst uit het Hebreeuws afkomstig was. Ik ga namelijk vanuit dat de heer Aramees sprak met zijn discipelen. Dat blijkt trouwens wel, want hij spreekt later over Simon Bar Jona. En als het Hebreeuws geweest was, had het moeten zijn Simon Ben Jona. Want Ben is Hebreeuws voor zoon of zoon van. En Bar is... Aramees, of ook wel genoemd Galdees, voor zoon van. Dus ik neem aan dat hij geen Hebreeuws sprak, maar ik neem wel aan dat die mensen Hebreeuws konden spreken. Als de taal van de Hebreeën, de taal van Israël. En in het Hebreeuws is de uitdrukking zoon des mensen gewoon Ben Adam. Oftewel, of soms Ben Ha-Adam. Maar in ieder geval, dat betekent letterlijk zoon van Adam. Want het is een vergissing dat Adam mens betekent. Het wordt wel eens zo vertaald, niet omdat het dat betekent, maar omdat de vertalers behoefte hebben gevoeld om het te verklaren. Want Adam betekent rood. En de uitdrukking Ben Ha-Adam betekent dan ook niet zoon van de mens, zoon van de mens of zo, maar het betekent letterlijk zoon van Adam. En dan wordt het vertaald... Adam wordt dan soms vertaald met mens en daarom is het in het Grieks van het Nieuwe Testament zo dat het woord anthropos, het standaard Griekse woord voor mens, in feite dezelfde betekenis heeft als de Hebreeuwse naam Adam. Maar hoe het ook zij, in het Hebreeuws is de uitdrukking Ben Adam. En dat betekent precies hetzelfde als wat Bar Jona verderop in vers 17 betekent. Ben Adam is Hebreeuws voor zoon van Adam en Bar Jona is Aramees voor zoon van Jona. En de Heer Jezus spreekt dus over zichzelf als de zoon des mensen. Let hierop, zoon des mensen is zoon van de mens. Het is net als in het Duits, het is een tweede naamval. Des mensen is zoon van de mens. Niet der mensen, maar des mensen. Dat wil zeggen, het is zoon van één en niet zoon van meerderen. Hier staat niet dat hij is de zoon van mensen in het algemeen. Nee, er staat zoon van de mens letterlijk. Maar omdat het een Hebreeuwse uitdrukking is, een Hebreïsme dus, is het Ben Ha-Adam en dan weet iedereen wie die mens is. Het is namelijk zoon van Adam. Dat is de betekenis van de term. En dan zijn we er nog niet, want de volgende vraag is, wat betekent dan zoon? En dat ga ik echt niet meer in uitleggen, dat heb ik al zo vaak gedaan, bij allerlei gelegenheden. Ik zeg het nu alleen maar gewoon, zoon is niet een mannelijk kind, want een zoon is geen kind en een kind is geen zoon. Een kind kan een zoon worden, wordt het niet altijd, maar het is wel de bedoeling, want het verschil tussen die beiden is dat een kind niet volwassen is, dus niet volgroeid, en een zoon is wel volwassen. En daarom is de enige betekenis van het woord zoon die van erfgenaam. Dat zijn wij vergeten in het Nederlands, maar in de schrift vind je het gewoon in uitsluitend die betekenis terug. Men heeft verbaasd gedaan en men heeft gezegd, wat raar dat de Bijbel geen woord kent voor kleinzoon of voor schoonzoon. Nou, dat is helemaal niet raar. Zoon betekent erfgenaam. En dat kan de zoon zijn, dat kan de schoonzoon zijn, dat kan de kleinzoon zijn, dat kan de achterkleinzoon zijn. Kortom, er kunnen zelfs 74 generaties over verlopen. En in dit geval waren het er precies 74, namelijk van Adam tot op Christus. Of tot op de Heer Jezus, moet ik eigenlijk zeggen. Er zijn de 74 generaties en de Heer Jezus is de, niet alleen de afstammeling, maar bovendien de erfgenaam in rechte lijn van Adam. En dat is de betekenis van de term zoon des mensen. Dat betekent letterlijk erfgenaam van Adam. Kijk, en dan krijgt de term pas een betekenis. Want Adam is de allereerste vorst die ooit op aarde gestaan heeft en heeft daarom als eersteling de hoogste macht gehad over de aarde. Hij kreeg die macht van God zelf. God schiep de mens om over de aarde te heersen. En daar was Adam. En hij zei toen tegen Adam, onderwerp de aarde en heerst daarover enzovoorts. Dat wil zeggen, de eerste koning die de aarde ooit gekend heeft, was Adam. En de vraag is alleen, naar wie is zijn koningschap vererfd? En de Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan. Dan krijgen we een lijst van 74 stuks. Daar heb ik eens een keer een brochure over geschreven, dus u leest er maar eens na. Maar de lijn gaat uitdrukkelijk verder. Adam, Seth, Kenan, Enos enzovoort. En de hele lijn komt uiteindelijk terecht bij Jozef en dan bij Jezus van Nazareth. En zo zit dat. En de titel van zoon des mensen is daarom de hoogste titel die een mens, een afstammeling van Adam, ooit kan dragen. Natuurlijk was hij de zoon Davids en zo wordt hij ook aangesproken bij gelegenheid. Maar hij was ook de zoon Gods en ook zo wordt hij aangesproken, in dit geval zelfs in vers 16 door Petrus. Gij zei de Christus, de zoon van de levende God. Hij was de zoon van David, hij was de zoon van God. Hij was uitdrukkelijk de zoon van Abraham. Het zaad van Abraham. En ook daar geeft de Bijbel veel aandacht aan. Maar zijn hoogste titel, en daarmee ook zijn oudste titel, op aarde, als mens, was die van zoon des mensen. De tragiek is echter dat er geen mens meer was, kennelijk, die wist wat dat betekende. Op een enkeling na. En ik denk wel, dat is nog niet zo erg veel veranderd. Maar zo gaat het nou eenmaal, hè. Men vertaalt eerst wat slecht. Men verliest namelijk de betekenis van de woorden. Wij gaan woorden in een andere betekenis dan de oorspronkelijke gebruiken. Dat is heel normaal in een taal. En we raken de betekenis van heel elementaire woorden kwijt. Met name de specifieke schriftuurlijke uitdrukkingen in verband met Christus. Termen als geloof en hoop en zoonschap. En wedergeboorte zijn allemaal heel eenvoudige termen waarvan wij helaas de betekenis kwijt zijn, omdat er zoveel mensen geweest zijn die aan die begrippen een andere betekenis hebben willen geven, en meestal met opzet. Zo is dat gebeurd. En dan raak je de betekenis kwijt. Maar niettemin, zoon des mensen is de hoogste titel die er is. En vandaar dat de Heer het zo vraagt. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wel, als je weet wat de zoon des mensen voor een titel is, is dit een belachelijke vraag. Want dan is het antwoord, hij is de zoon des mensen. Hoezo? Hoezo zoon des mensen? Dat is het antwoord al. Zie? Maar niettemin gaat men er serieus op in. En dan staat er, sommigen zeggen Johannes de Doper. En andere Elia en andere Jeremia of een van de profeten. Die doet zich hetzelfde verschijnsel voor als wat Johannes de Doper overkwam in Johannes 1. Waar een afvaardiging van het Jodendom bij Johannes de Doper kwam en vroeg, wie zijt gij? En dan staat er, nee, ik ben niet de Christus. Maar bent u dan soms de profeet? Nee, dat ben ik niet. En zo ging dat door, hè? Bent u Elia? Nee, ook niet. Wie bent u dan wel? Want we moeten die mensen die ons gestuurd hebben een antwoord geven, zeggen ze dan, hè? We kunnen zo niet terug, we moeten een antwoord hebben. En dan is het antwoord, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Daar hadden ze ook nog niet van gehoord. Maar dat kon, hè? En hier komen dezelfde vragen, wie bent u eigenlijk? En mensen praten daarover en weten er geen antwoord op te geven, omdat ze de betekenis van de titel verloren zijn. De Heer noemt zichzelf steeds de Zoon des Mensen. Hij praat over zichzelf in de derde persoon enkelvoud. Hij praat over zichzelf niet als over ik, maar als over de Zoon des Mensen zus en de Zoon des Mensen zo. En niemand kennelijk die zich afvraagt, wat betekent dat eigenlijk? Maar goed, dat was de vraag. En dan zeggen de discipelen, nou, ze praten nogal verschillend. De een zegt Johannes de Doper, andere Elia enzovoort. Worden verschillende antwoorden op de vragen gegeven. Maar dan komt vervolgens de persoonlijke vraag tot de discipelen zelf. En zeg het nou zelf eens. He? Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Zij die hem zo lang hadden meegemaakt. Je zou zeggen, bijna elk woord wat hij ooit sprak, hebben gehoord. Omdat ze gewoon met hem meereisden. Dat was nog eens wat anders dan bandjes luisteren, zeg ik dan maar. Hè. En dan is het, ja, wie anders? Dan is het Simon Petrus die een antwoord geeft. Een zeer verrassend antwoord. Omdat hij de spijker precies op de kop slaat. Dat lukte hem niet altijd. Maar je hebt mensen met twee linkerhanden die toch wel eens een spijker ergens inslaan. He? Dat komt wel voor. En dat is hier ook. Er staat commentaar bij. Ik zeg het maar gewoon met eigen woorden. Maar, want het is een heel eenvoudige zaak. Maar er staat ook bij dat het niet van hemzelf komt, het antwoord. Het was voorgezegd. Daarom wist hij het zo goed. Maar er staat dat Simon Petrus de vraag beantwoordt. Er staat Simon Petrus antwoordende zeide. Gij zijt de Christus. Dat is Grieks. Nee, Christus betekent, is Grieks voor gezalfde. En Messias, of Mashiach eigenlijk. Mashiach is Hebreeuws voor gezalfde. En de term Christus is dus volstrekt hetzelfde in het Grieks als de Hebreeuwse term, min of meer Hebreeuwse term Messias. Als de Joden spreken over de Messias, dan spreken ze over hetzelfde als waar wij het over hebben als we spreken over de Christus. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat we dan hetzelfde bedoelen. Het is namelijk in de Bijbel hetzelfde. En waar in het Oude Testament de uitdrukking Messias voorkomt, dus niet zo vaak, maar het komt voor, daar is het naar het Grieks vertaald in de Septuagint met Christus. En daar gaat het erom. Dus hij zegt, gij zijt de Christus, oftewel hij zegt gewoon, gij zijt de Messias. Het is volstrekt hetzelfde. Hij zegt, gij zijt de Messias, de zoon, de erfgenaam van de levende God. Nou, en dat is een razend knap antwoord, laat ik u dat vertellen. Want de vraag was, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Ja, ik zeg het met eigen woorden, want dat was de vraag. Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En Petrus geeft als antwoord, de Zoon des Mensen is de Zoon van God. En hij had het begrepen. Hij was de erfgenaam van Adam. En aan de andere kant was hij de erfgenaam van God. Ik moet misschien wat nader toelichten. In principe is het zo dat het erfrecht naar Bijbelse normen in werking treedt. Niet bij het overlijden van de erflater. Dat is niet het einde van het erfrecht. Dat is niet het begin van het erfrecht, dat is het eind van het erfrecht namelijk. In de Bijbel begint het erfrecht in werking te treden bij het meerderjarig worden van de zoon. En de zonen hebben die neiging dat al vroeg te worden. Namelijk 12 jaar. Hè? Als ze aan hun 13e levensjaar beginnen en de 12 op hebben zitten, dan zijn ze bar mitzwa in Israël. Dan worden ze geacht meerderjarig te zijn. En dan worden ze erfgenaam. Dat wil zeggen, vanaf dat moment zijn ze officieel mede-erfgenaam van de bezittingen van hun vader. En ook mede-verantwoordelijk dus. Nou ja, onder supervisie van de vader enzovoorts. Maar het erfrecht treedt dan in werking. Het erfrecht treedt in werking bij het verschijnen van de zoon. Als het kind zoon wordt namelijk. Zie. En het erfrecht wordt vervuld. Dat wil zeggen, het is afgelopen en gedaan wanneer de vader overlijdt. Want dan gaan uiteraard alle bezittingen van de vader voor 100% over naar de zoon. Ik ga er nou maar even gemakshalve vanuit dat er maar één zoon is. Om het niet al te moeilijk te maken. Want je weet, als er twee zijn, wordt het vreselijk moeilijk altijd, hè? Maar hoe dan ook, het erfrecht treedt in werking bij het meerderjarig worden van de zoon. Een mooi voorbeeld daarvan in de Bijbel vindt u in de gelijkenis van de verloren zoon. Die namelijk naar zijn vader gaat en zegt, vader geef mij mijn deel. En vader gaf hem zijn deel. Ja, het zoonsdeel gaf vader aan de zoon, omdat de zoon daar inderdaad recht op had. Hij zegt, ga weg, maar ik wil mijn deel hebben, mijn rechtmatig eigendom. Dat wachtte niet op het overlijden van de vader, want het was al in werking getreden bij het meerderjarig worden van de zoon. En zo is het hier dus ook. Christus, of de Heer Jezus, zal ik maar zeggen, is de zoon van Adam. Dat wil zeggen, hij heeft het recht op de troon van Adam. En dus het recht niet alleen op de troon van Israël. Dat is een recht wat hij had als zoon van David. Maar hij had bovendien het recht op de troon over alle volkeren als zoon van Adam. En bovendien had hij recht op een troon over de hele schepping. Dat is wat hoger dan nog. Als de zoon van God. Dat zijn drie min of meer verschillende dingen. Ze zijn min of meer verschillend, omdat ze in elkaars verlengde liggen natuurlijk. Maar de laagste van die drie is die van zoon van David. En daarboven is zoon van Adam. En daar nog boven, maar dat onttrekt zich aan de aardse dingen natuurlijk, is hij de zoon van God. Dus van onderaf gezien heeft hij het eerste recht op de troon van Israël. Maar omdat Israël ooit het eerstgeboorterecht erfde onder de volkeren. Dat eerstgeboorterecht vanaf Adam werd immers vererfd via Noach naar Abraham. En van Abraham ging het via Isaac en Jacob naar, wat de troon betreft althans, naar Juda enzovoort. En dan zie je dus dat de troon van Adam terecht kwam binnen Israël. En daarom, de troon over Israël was in tweede instantie, van onderaf gerekend dus, was in tweede instantie een troon over alle volkeren. En daarom is Israël ook het eerste volk onder de volkeren. Waarom wordt er gezegd dat het de spits der natiën is, hè? Het is het begin van de volkeren. Staat aan het hoofd van de volkeren. En de troon over Israël, of het koninkrijk wat in Israël begint, zal zich dan ook uitbreiden over alle volkeren. Omdat degene die op de troon zit niet alleen de zoon van David is, maar bovendien ook de zoon van Adam. En vandaar dat dat de hoogste titel is op aarde, als mens. En de Heer Jezus, vlees- en bloeddeelachtig en als mens, en zelfs 100% mens, had als hoogste titel hier op aarde de titel van Zoon des Mensen. En het grote geheim van die titel was dat bovendien de uiteindelijke Zoon des Mensen ook Zoon van God zou blijken te zijn. Dat waren ze niet allemaal, maar het was hij wel. Omdat hij als natuurlijke vader God had. Of om een andere plaats te citeren, dan als natuurlijke vader had hij de Heilige Geest. Zie? En daarom komt dat bij elkaar. Het is een heel eenvoudige zaak dat verschillende erfenissen bij een en dezelfde persoon terechtkomt. En verder is het erfrecht een kwestie van afstamming. U weet misschien uit de, als u goed opgelet hebt bij de vaderlandse geschiedenis, en zoals u weet heb ik het altijd trouw gedaan, dan weet u dat het de bedoeling vaak was van koningen dat hun kinderen met elkaar zouden huwen, opdat dan vervolgens hun koninkrijken samengevoegd zouden worden, in ieder geval in een volgende generatie. Zie? En dat zou weer dus het koninkrijk uitbreiden. Nou, dat is een politiek die me lang gevolgd heeft, waar niet zo geweldig veel van terecht is gekomen. Het was meestal maar van tijdelijke aard dat het lukte, als het al lukte. Maar dat streven was er, omdat dan twee tronen terechtkomen bij één afstammeling. En dus worden die koninkrijken gekoppeld. Die gedachtegang is dat. En zo is het dat verschillende hoedanigheden, verschillende erfenissen, of verschillende tronen zou ik maar zal ik dan willen zeggen, terechtkomen bij de Heer Jezus. En daar komt het op neer. En uiteindelijk is het zo dat alle beloften die we ooit vinden in de schrift, dat al die beloften uiteindelijk terechtkomen bij de enige erfgenaam van al die beloften, namelijk Jezus van Nazareth. Oftewel bij de Christus, en nou praat ik meteen over de opgewekte. En omdat hij nooit meer sterft, is daarmee het erfrecht inderdaad vervuld. Dat wil zeggen, al die erfenissen zijn bij hem terechtgekomen en ze blijven bij hem. En vandaar dat de geslachtsregisters in de Bijbel ook lopen tot op de Heer Jezus en dan houden ze op. Want daarna is er niks meer. Daarna hoeft het niet verder bij te gehouden te worden. Er valt niks meer te vererven. Hij leeft voor altijd en dus blijft hij voor altijd de zoon des mensen en de zoon van God enzovoorts. Omdat hij altijd leeft. Datzelfde geldt trouwens ook voor het priesterschap wat bij hem terechtgekomen is. Weet u nog? Het priesterschap van Melchizedek heb ik het even over. Dat is bij hem en hij houdt dat altijd omdat hij altijd leeft, staat er in de Hebreeënbrief. Nou, die gedachtegang is dat. Dus wat de apostel nou hier concludeert lijkt met zichzelf in tegenspraak, maar het is het niet. De vraag was namelijk, wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? En dan geeft hij als antwoord, dat is de zoon van God. Zie, en de computer zou het fout rekenen, want die zou zeggen, dat is verschillend. Maar de realiteit is dat het volstrekt hetzelfde is, omdat die beide erfenissen terechtkomen bij één zoon. Precies zoals we lezen in 2 Samuel 7, ik zoek dat toch maar weer eens even op. In het Davidisch verbond, 2 Samuel 7, daar waar gesproken wordt over een zoon van David. Er wordt tot David namelijk gezegd in vers 12 van 2 Samuel 7. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen, staat er. Maar dat betekent inderdaad vaststellen, stevig zetten. Hè? Dat is bevestigen. En dan staat er over die zoon vervolgens in vers 13. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Zodat we maar goed begrijpen wat het betekent. Dat het koninkrijk bevestigd wordt. Het wordt zo vastgemaakt dat het blijft tot in eeuwigheid. Voor altijd dus. En dan staat er vervolgens in vers 14. Ik zal hem zijn tot vader. God zegt dat over de zoon van David. Over het zaad van David wordt dit gezegd. Ik zal hem zijn tot vader. En dus God die zegt dat de zoon van David de zoon van God zal zijn. Zie? Ik zal hem zijn tot vader. Er staat een vader, maar als het me uitkomt sla ik dat woordje een over. Omdat het nou eenmaal in de grondtalen van de Bijbel helemaal niet bestaat. Dus ik heb alle recht om dat te doen. Net zo goed als de vertalers het recht hebben om het erin te zetten, heb ik weer het recht om het eruit te halen. Hè? Wilt u wat zeggen?
Ja, en de rest van het vers laten we het ook weg.
Of de rest van het vers?
Van het vers 14.
Nee, dat laat ik niet weg. Hoezo?
Omdat, zo zal ik, als hij mis doet, hoe kunnen we dat veronderstellen?
Oh, ja, dan goed, dan zal ik het helemaal. Ik dacht al van, ik hoop maar dat niemand dat vraagt, maar... Maar niettemin bedankt, want nou kan ik erop ingaan, omdat er iemand het gevraagd heeft. Er staat namelijk, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dat laat een duidelijkheid niets te wensen over. En het probleem is slechts, in verband met dit vers, dat in eerste instantie, wanneer David ontslapen is en dat Salomo de tempel gaat bouwen, dat dan gezegd wordt, letterlijk, dat is op grond van deze belofte aan David. Waaruit de theoloog, en wij dus ook, concluderen dat deze profetie spreekt over Salomo. Want dat is wat de schrift zegt. Maar u hoort wat ik zeg, hè? Dat het spreekt over Salomo. Maar de schrift zegt niet dat deze profetie of belofte vervuld is in Salomo. En daar zit het verschil. Want wat we lezen is dat zaad van David een huis zal bouwen voor de Heer. Maar als we het nauwkeurig genoeg lezen, dan blijkt het niet vervuld te zijn in de dagen van Salomo. Al was het alleen maar omdat er staat dat er zaad van David zou opstaan na hem. Terwijl als dat gaat over Salomo, dan moet er gezegd worden dat hij opstond terwijl David nog leefde. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En dan krijgen we dus te maken met het oude verschijnsel waarover ik het echt vanavond nog had moeten hebben en willen hebben. Dat namelijk de profetieën minstens twee toepassingen hebben. Dat is het patroon. En soms nogal meer, maar minstens twee naast elkaar. Ik kom daar uitgebreid op terug, omdat dat juist het onderwerp is van Matteüs 16.
Wisten ze dan wel, Psalm 89 stelt duidelijk dat de Heer Jezus ook
eraan. Natuurlijk. Met name in de psalmen worden de profetieën aangehaald en uitdrukkelijk van toepassing gebracht op Christus. En dat is vele malen het geval. En al zou ik alleen maar verwijzen naar die vele keren dat de naam David genoemd wordt in de profetieën, lang nadat David is overleden. En dat gezinspeeld wordt op de beloften aan David. En de erfgenaam van David wordt dan ook David genoemd, precies zoals de erfgenaam van Adam, Adam genoemd wordt. Want de erfgenaam van Adam, oftewel de zoon des mensen, is de laatste Adam. En die wordt dus Adam genoemd. Nou, net zo wordt de erfgenaam van David, David genoemd. En David is dan ook een van de namen van de Heer Jezus, in ieder geval in de profetie. Mijn knecht David zal koning over hen wezen, staat er. En als je die profetie, ik ga er niet naartoe, want dan verdwalen we vanavond, dat is niet mijn bedoeling. Maar u kunt dat zelf met een concordantie uitzoeken. Als u die profetieën leest, zal blijken dat over diezelfde knecht David, die koning zou zijn over Israël, gezegd wordt dat hij de Heere is. Staat in één adem, mijn knecht David zal koning over hen wezen. En dan staat er, en ik zal over hen heersen, enzovoorts. En ik zal hen brengen, en meer van dat soort dingen. Waarbij de Heer, de titel, de naam Jehovah dus, en de naam David gewoon verwisseld worden. Eenvoudig, omdat het namen zijn van één en dezelfde persoon. Dat is voor ons, voor een wiskundige is dat zeer verwarrend. Maar iemand die een beetje gewend is met de taal om te gaan, is dat een vanzelfsprekende zaak. Maar goed, ik wil het daar verder niet over hebben. Ik moet het hebben over de rest van vers 14. Op verzoek, er staat, en hij zal mij zijn tot zoon, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als u die weggenomen hebt van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn. En waarom dan die opmerking over plagen die over het zaad van David of de zoon van David zouden komen? Wel, heel eenvoudig. Omdat de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt werd. En dat wat wij misdaan hebben, werd toegerekend aan hem. Dat is het nou eenmaal. En het is dan ook de Heer Jezus. Sorry hoor, maar het is de Heer Jezus die in Psalm 51 bidt en zegt tot God, tot de Vader in de hemel, neem uw heilige geest niet van mij. En u weet wat er bij Saul gebeurd is. God had hem zijn geest gegeven, maar God nam die geest bij Saul weg. Na verloop van tijd, wordt uitdrukkelijk gezegd. Maar het is de zonen Davids die bij monden van David in Psalm 51 bid, neem uw Heilige Geest niet van mij. Het gebeurt dan ook niet, want hetzelfde psalm maakt melding uiteraard van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. En hier in deze verse wordt dus gesproken over het lijden en sterven en dus ook weer de opstanding van de Zoon des Mensen. Zij het dan ook zeer bedekt, zo vinden wij dat dan, dat het bedekt is. Maar niettemin staat het er over de zonen Davids die zou regeren, maar die met plagen der mensenkinderen gestraft zou worden vanwege misdaden. Maar Gods goede tierenheid zou van hem niet wijken. Kortom, de geest werd wel weggenomen van Saul, maar niet van de zonen Davids. Van Christus dus. Nou, dat geloof ik dus niet. Dat Saul een type is van Satan. Dat is een heel gemakkelijke conclusie die men trekt op grond van het principe van als er twee tegenover elkaar staan, is één de duivel en de ander is God. Of één is de antichrist en de ander is Christus. Dat is lang niet altijd zo. Want in de meeste gevallen, wanneer twee tegenover elkaar staan in de Bijbel, is het één een beeld van de oude schepping en het andere van de nieuwe schepping. En daarna dus ook van de oude mens en de nieuwe mens. En mensen nemen mij hoogst kwalijk, maar ik praat over de Heer Jezus ook als over de oude mens, Zijn leven namelijk, wat hij had in de oude schepping en wat hij aflegde, waarna hij als eersteling van een nieuwe schepping uit de dood opstond. En het punt is dat het verschil tussen Esau en Jacob is het verschil tussen de gekruisigde en de opgewekte. En het verschil tussen Saul en David is het verschil tussen de gekruisigde en de opgewekte. Het is het verschil tussen Jezus en Christus. Om het dan heel, heel, heel nauwkeurig te zeggen. Ja, Saul is dus een type van de Heer Jezus bij zijn eerste komst. U weet niet nog wat er staat. Ik noem even een paar dwarsstraten, gemakshalve. Heb je aantekeningen, kunt je een maand vooruit, hè? Een paar dwarsstraten. Saul zou koning worden, maar wat was hij aan het doen?
Dat hij nog weg.
Hij zocht Ezeline, toch?
Dat was hem. Dat was hem. Er was wat aan de hand met Ezeline. Hij zocht Ezeline. En wat zegt de profeet over de Heer Jezus? Ziet, uw koning komt. Gaan we door, gaan we door. Op een ezel. Rijdende op een ezel. Dat is het verhaal. Want nou ik het daar toch aan had. Het verschil tussen Saul en David is het verschil tussen de gekruisigde en de opgewekte. Het is het verschil tussen de eerste komst en de tweede komst van de Heer Jezus. Het is het verschil tussen zijn het lijden wat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende, 1 Petrus 1. En het is het verschil tussen een ezel en een paard. Ja, sorry, dat is typologie. Maar het is zo. Bij zijn eerste komst kwam hij op een ezel als beeld van zijn vernedering. En hij wordt daarmee geassocieerd niet alleen met Saul, want zal u gedacht zijn hoe vaak die ezels een zeer ondergeschikte rol overigens spelen in de Bijbelse geschiedenis. Omdat ze een typologische rol spelen namelijk. Maar Saul betekent de verkozene. Gekozen door het volk. Saul is daarom een type van de Heer Jezus. Hij was de stam van Benjamin, net als later die andere Saul, die een andere naam kreeg, namelijk Paul. Saulus werd Paulus, het is precies hetzelfde. Saulus van Tarse, uit de stam van Benjamin, een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël, waaruit hij gekozen werd, door God geroepen werd tot zoonschap, namelijk tot koningschap. Maar het koningschap werd van Saul weggenomen naar aanleiding van het feit dat hij een priesterlijke dienst vervulde. Hij deed priesterlijke dienst en daarom werd hij gezet uit het koningsambt. Zo ging dat. En ik noem even een paar dwarsstraten. Saul stierf aan een werktuig wat rechtop in de grond gezet was door hemzelf. Zijn zelfgekozen dood. Aan een ding wat rechtop in de grond stond. Het had al eens vaker rechtop naast hem in de grond gestaan trouwens. Naast zijn hoofd namelijk. In een tent. Waar David bij hem kwam. En David zei, zou ik geweld doen aan de gezalfde. De Messias staat er in het Hebreeuws, Messias. Zou ik geweld doen aan de gezalfde van Jehovah. En hij doet het niet. En David noemt hem de andere morgen heel eerbiedig. Zijt gij dat, mijn vader? Roept hij hem toe. En Saul roept, zijt gij dat, mijn zoon David? Want Saul was de vader van David. En David was dus de zoon, namelijk de erfgenaam. Of schoonzoon, dat is ook zo, hè. Van Saul, want iedereen wist dat de troon van Saul over zou gaan naar David. En het hele proces van dat de troon van Saul overgaat naar David is een uitbeelding van hoe de Heer Jezus, van wie Saul een beeld is, bij zijn eerste komst stierf en priesterlijk werk deed in plaats van het koninklijk werk, zal ik maar zeggen. Hij gaf zijn koninkrijk op ten behoeve van een priesterlijk werk en bij zijn wederkomst zal hij alsnog koning wezen. En vandaar dat het huis van Saul ook in ere hersteld wordt onder de heerschappij van David door de rehabilitatie van Mefiboset, die kreupel was. Ja, ik zeg het, ik hoop dat u meer begrijpt dan ik nu zeg. Want er zit ontzettend veel achter, elk woord. Allemaal beelden, allemaal illustraties, ja.
Wat heeft Zadok daarmee te maken?
Wat heeft?
Zadok,
heb ik die genoemd dan?
Nee.
Nee.
Maar omdat die priester die dan gevuld wordt, zeg je dan daarin, dat Nou, die priesters, die zullen in dat 1000 jaar gelijk.
Nee. Het ging mij om de typologie. Dat Saul op een gegeven moment offers wil brengen en wacht op een priester en er komt geen priester en dan doet hij het zelf. En dat was bij de wet verboden. Maar het is een beeld van de Heer Jezus die wacht op een priester, op iemand die een offer brengt en er is er geen en dus doet hij het zelf. Precies zoals mijn vader mij laatst onder woorden bracht, notabene, dat hij zei, precies zoals Mozes in Egypte om zich heen keek. En er was niemand die wraak nam en toen deed hij het zelf. En hij sloeg de Egyptenaar dood. Niet omdat hij keek om zich heen omdat hij bang was dat hij betrapt werd. Nee, hij keek om zich heen om te kijken of er niemand anders was. Is er niemand, of zoals openbaring zegt, is er niemand waardig om het boek te openen? En er was niemand. Behalve dan het lam staande, het opgewekte lam dus, hè? Het lam staande, het opgestane lam, staande als geslacht. Nou, daar is dat allemaal een beeld van. En diezelfde kwestie komt zo vaak in de schrift voor. Het is ook die kwestie tussen Esau en Jacob. Die tegenover elkaar staan, maar uiteindelijk wordt Esau verzoend met Jacob. Dat wil zeggen, ze worden weer één. Ze omarmen elkaar, zal ik dan maar zeggen. Ze verzoenen zich, ze zijn weer één geworden. En daarna hoor je van Esau nooit meer wat. Want de twee is één. Het is één en dezelfde persoon. Dus ook de één en dezelfde generatie. Alleen het eerstgeboorterecht wordt omgewisseld. En dat houdt in dat de Heer Jezus, van wie het antitype is van al deze beelden, dat die niet bij zijn eerste komst zijn koningschap zou ontvangen, maar bij zijn tweede komst. En dan ben ik langzamerhand alweer uitgebreid terug in Matteüs 16. Ja, als je moet wel een beetje Bijbelse geschiedenis kennen soms, hè? Om het even te kunnen volgen. Maar lees je die strijd maar eens na, die er was, die oneenigheid tussen Saul en David aan de ene kant. En u zult zien dat ze beiden een type zijn van de Heer Jezus. Eén in verband met zijn vernedering, de ander in verband met zijn verhoging. En dan begrijpt u misschien ook waarom van Jonathan, dat was de zoon van Saul, een lijfelijke zoon van Saul, en David gezegd wordt dat ze één ziel waren. Ze waren zo goed bevriend dat het onderscheid was, ze waren eigenlijk één persoon. Want dat staat er gewoon, ze waren één ziel. En dan zeggen de ongelovigen, zeggen ze hier wel, ze waren homoseksueel. Dat wordt allemaal geleerd hoor, zulke dingen. Maar dat komt omdat ze van typologie niet willen weten. Maar het is beeld. Het punt is dat Jonathan is de natuurlijke erfgenaam van Saul, maar David zou het zijn. Ook daar heb je de omkering. Niet Jonathan, Jonathan sterft dan ook. Maar David wordt de erfgenaam. De bloedsvrienden, zal ik dan maar zeggen. Maar ze zijn in wezen één en hetzelfde. Dan was maar dat Jonathan betekent gave van Jehovah. En dat de gave van Jehovah is uiteindelijk Christus zelf. Of anders gezegd, de gave van Jehovah is het eeuwig leven. De genade gift Gods is het eeuwig leven. En dat eeuwig leven is er in Christus namelijk. Kijk, dat is het verhaal. Zie dus, ik stel voor dat we de antichrist niet al te veel eer geven in deze. Want dit misverstand, dat is er meer. Maar dat kun je niet waarmaken. Als je de geschiedenis van Saul leest, als je leest wat er allemaal over gezegd wordt over hem, dan is duidelijk dat hij een speciale uitverkoren is van God zelf. Dat was hij ook. En God heeft zich daarin ook helemaal niet vergist. Maar goed, ik moet dat verder buiten beschouwing laten, want dit is wel een ander onderwerp. Ik wil daar ook wel eens een keer over spreken. Ik heb wel eens een keer avondenlang gesproken over de verhouding tussen David en Absalom. Dat is ook zoiets. Dat is nog moeilijker. Maar beide zijn een beeld van Christus. Maar in een verschillende hoedanigheid. En vanuit een verschillende achtergrond. Zie, en daarom is er oneenigheid en toch is er eenheid. En uiteindelijk, Absalom komt niet op de troon. Maar een van zijn afstammelingen wel degelijk. Omdat een van zijn dochters of kleindochters, die trouwt weer met een van de koningen van Israël uit de andere lijn. En zo komt dan toch de afstammeling van Absalom, de vader des vredes, zo betekent die naam, op de troon. U ziet maar, die lijnen komen dan toch weer samen. Maar zij beide beelden een bepaalde christologische waarheid uit. En daar gaat het wel. Dat is het geheim van de schrift trouwens.
U zegt net, God heeft Saul verlaten.
Nou, de geest werd uitdrukt. God nam zijn geest van hem terug, hè?
Ja, maar de Heer Jezus zegt ook, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Is dat niet dezelfde...
Dat is dezelfde gang van zaken, al ga ik daar niet verder gedetailleerd op in, hoor, want dat krijg je een vreselijke verwarring van. Dan moet ik een heleboel begrippen uitleggen. Het punt is natuurlijk dat de geschiedenis waar blijft, dat van Saul die geest daar was en weer weggenomen wordt. Dat kan omdat Saul niet wedergeboren was. Dat kan namelijk niet, want wedergeboren kunnen we pas worden sinds de opstanding van Christus. Maar God gaf wel zijn geest. En de geest werkte ook in de diverse mensen. David heeft ook gesproken door de Heilige Geest later. Dat wil zeggen, die geest werkte door hem of werkte in hem of hoe je dat maar zegt. Maar het was niet zijn persoonlijk blijvend bezit. Dat wil zeggen, Saul was een beeld van de Heer Jezus, maar van Saul werd wel die geest weggenomen. Terwijl van de Heer Jezus juist niet de geest werd weggenomen. Het principe is, als geest wordt weggenomen, dan sterft iemand. Ik zeg het met opzet wat onnauwkeurig, maar het is wel waar als ik het zo zeg. Wanneer geest wordt weggenomen, dan sterft zo iemand. Maar van de Heer Jezus is bekend dat hij uit de dood opstond.
Verwekt is.
Ja, inderdaad. Ja. Hij is weer verwekt en hij is inderdaad in de geest opgestaan, staat er. En zijn opstandingslichaam wordt zelfs zo genoemd. Dus opgewekt in de geest, staat er. Ongeacht wat dat nou betekent, want daar ga ik het nou ook niet over hebben. Het gaat om het eenvoudige principe dat de zoon van David vergeleken wordt hier in 2 Samuel 7 met Saul. En maar van Saul wordt gezegd, dat was blijvend, want dat was Saul. Afgezien van dat hij een type was hij een gewoon mens. Nou ja, een koning, maar een mens, levend onder het oude verbond enzovoort. Maar dat is een andere situatie voor de uiteindelijke koning over Israël, die juist leven krijgt uit de dood. En dat wordt dan ook uitdrukkelijk vermeld in 2 Samuel 7. En je moet goed begrijpen, als het daar niet zou gestaan hebben in 2 Samuel 7, dat die zonen Davids zou gestraft worden met plagen der mensen, waar had Israël dan in vredesnaam uit moeten leren dat de Messias eerst moest lijden en sterven en dan pas uit de dood opstaan? Dan was het toch volledig... had het toch volledig ontbroken. Had deze essentiële waarheid, waarop juist ons behoud gefundeerd is, helemaal niet vermeld geweest. Had het er niet gestaan. En dan had Israël gelijk gehad in de dagen van toen en zelfs in onze dagen nog. Namelijk dat als de Messias komt, dan komt hij en dan blijft hij voor altijd. Maar de Heer zegt nee. Dat was Johannes 12. De Heer zegt tot de mensen, nee, als de Messias komt, dan zal hij eerst weer terugkeren naar de hemel. Hij zal... naar de hemel varen. De zoon des mensen zal naar de hemel gaan. Eerst. En hij spreekt dan over zijn hoedanige dood hij sterven zou. Namelijk dat hij zou sterven, opstaan en ten hemel zou varen om terug te keren wanneer ze hem zouden aanroepen. En dat is dan ook de prediking van deze apostel Petrus in Handelingen 2 en dat in overeenstemming met de belofte die hier aan Petrus gedaan wordt. Hier in Matteüs 16, want ik moet nodig terug naar Matteüs 16. Als u echte vragen schrijft, is u op, dan behandelen we die de volgende keer. Dat meen ik echt hoor, dat is geen probleem. Dus de vraag was, wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus in Matteüs 16, vers 16, gij zijt de Christus. De zoon des levende gods. Dat wil zeggen, de zoon des mensen blijkt de zoon van God te zijn. En bovendien is hij de Messias. En aangezien de Messias de zoon van David zou zijn naar iedereen wist. Vinden we dus 3 titels bij elkaar. Namelijk de zoon van Adam, de zoon van David, de zoon van God. En dan antwoordt de Heer Jezus en hij zegt tot hem... Zalig zijt gij, zalig, dat woord, de Griekse woord betekent gewoon gelukkig hoor. Maar als je zalig bent, ben je gelukkig, dat is zonder meer zo. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Nou is merkwaardig dat in de commentaren altijd gezegd wordt, nou wordt hij ineens genoemd bij zijn oorspronkelijke menselijke naam. Zijn naam in het vlees, Simon, want zo heette Petrus van oorsprong. En toch doen we hem dan een beetje onrecht, want de naam Simon, dat is een schitterende naam voor een gelovige. Want Simon betekent namelijk de horende. De gehoorzame. Maar de horende, dat wil zeggen degene die gehoor geeft aan het woord. En u weet hoe dat zit met de zaligheid. Ja, maar het geloof, hè, is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord God. Simon is dus degene die hoort. En hoe wist hij het antwoord op de vraag? Wel, omdat het Simon was. Hij had gehoord namelijk. Dat was hem voorgezegd. Het was hem geopenbaard namelijk. Niet door vlees en bloed, staat er. Maar mijn vader die in de hemel is, heeft u dat geopenbaard. En hij had gehoord naar het woord van de Vader in de hemel. Hij had dus de conclusie gewoon getrokken, kennelijk, uit de Bijbel, uit de schrift, namelijk uit het woord van God. Want bij het woord van God denken wij toch echt aan de schrift, hoor. God heeft dat geopenbaard in de schrift. En hij heeft die schriften gehoord, namelijk geloofd, als een echte Simon. En daarom, vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard, want vlees en bloed zou zeggen, zoon van God en zoon van Adam, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Maar in dit geval niet. Eenvoudig omdat dit volstrekt in overeenstemming is met de oud-testamentische profetie. Zalig zijt gij Simon Barjona. Simon, horende, zoon van Jona. En dat is nou zo aardig, want Jona is gewoon de verkorte versie van Jonathan. De afkorting van de naam Jonathan. Of Johanan, of Johannes. Dat is allemaal hetzelfde, Johannes is dan weer Grieks. Jonathan of Johanan is Hebreeuws, maar in beide, aan alle gevallen betekent het een gave van Jehovah. Jo, aan het begin, dat is ja, he, Jehovah, en Nathan is geven. En dat wordt soms afgekort, dan valt er een N bij weg in de samenstelling van verschillende woorden, dat kan. En dan is het niet Jonathan, maar Johanan, dan komt er een H in plaats van een N. En dat, zo ligt het dan ongeveer. Maar het heeft dezelfde betekenis. Jona of Jonathan of Johanan betekent allemaal gave van Jehovah. En hier staat dus, zalig zijt gij, horende. Gij gave van Jehovah. Want vlees en bloed... En vlees en bloed is gewoon idioom voor de oude mens, hè? De natuurlijke mens. Niet van de zondaar, maar gewoon vlees en bloed. De mens. Dat is gewoon een zondaar, natuurlijk. Daar gaat het niet om, maar het is de aanduiding van de mens als zodanig. Vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, niet mens, maar mijn vader die in de hemel is. En, dat is nou zo aardig, de Heer Jezus vraagt aan Petrus feitelijk, wie ben ik? En Petrus geeft het goede antwoord, waarna de Heer Jezus tegen Petrus zegt wie hij is. Petrus beleidt de Christus en de Christus beleidt Petrus. Andere plaatsen wordt het ook aangehaald, dat wie de Zoon, wie hem beleidt, wel hij zal ook ons beleiden, hè, als we hem beleiden. Als we beleiden hem te behoren, dan zal hij beleiden dat hij ons toebehoort. Dat zijn twee kanten en zo is het hier ook, want... Antwoord is vers 18, en ik zeg u ook, dat wil zeggen, nou zeg ik ook eens wat. Petrus had net wat gezegd, en de Heer zegt, daar voeg ik wat aan toe. Ik zeg u bovendien, ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus. En dat is nou zo leuk, want hij zegt, eerst zalig zijt gij Simon Barjona, en nou wordt uitdrukkelijk de naam Petrus vermeden. En in tweede instantie zegt de Heer, en nou zal ik eens wat zeggen, gij zijt Petrus. Voordat Petrus maar kan zeggen van waarom noemt u me ineens bij mijn oude naam, zegt de Heer, nee, je bent Petrus. Niet Simon Petrus, niet Petrus Barjona, maar gewoon Petrus. Precies zo krachtig als dat de naam ook in onze taal klinkt. Petros, in het Grieks Petrus. Gij zijt Petrus, gij zijt een rots namelijk, want Petrus is gewoon een steen, een grote steen. Denkt u maar aan petroleum, dat is olie uit de steen, hè? Steenolie, of aardolie. Petrus, gij zegt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overwinnen, overweldigen. De meest gangbare verklaring, buiten de Rooms-Katholieke Kerk, dat wil zeggen in het protestantisme en ook bij de oude kerkvaders, is dat het woord Petra als vrouwelijk woord zou betrekking hebben op een woord wat hier helemaal niet voorkomt, namelijk het woord getuigenis, of een woord wat zo vertaald wordt met getuigenis of belijdenis. En dat zou dan een vrouwelijk woord zijn. En dat woord Petra staat dan in de plaats van het woord... op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Waarna dan toch nog de vraag overblijft... waarom zegt de Heer dat dan niet zo gewoon?
Nee.
Dat is toch de eerlijke vraag. En dat betekent dus dat het altijd onvoldoende beantwoord blijft. En het enige alternatief wat we hebben... is dat we dat woord Petra opvatten als een eigen naam... met een hoofdletter namelijk... Want dat kan. Het is namelijk zo dat Petra een heel bekende naam was op zich. Zeker in de dagen waarop deze naam hier werd uitgesproken. En ik denk dat voor de discipelen het veel makkelijker was te denken aan de naam Petra. Dan dat ze dachten aan een woord wat zou zijn weggelaten waar dit woord voor in de plaats was gekomen. Eenvoudig omdat het een klein beetje lijkt op Petra. Het is al moeilijk te volgen als ik het vertel, denk ik.
Ja.
Dat heb ik ook altijd gevonden. Maar niet alleen, vele anderen, want het wordt heel vaak gevraagd. Waarom staat dat er nou, hè? Nou, dan zal ik u dat vertellen. In de eerste plaats geloof ik dat het waar is wat er gangbaar over verteld wordt. Namelijk dat Petra de verwijzing is naar de naam Petrus in elk geval. En dat het dan niet zozeer gaat om de man zelf, maar wel in ieder geval om wat hij gezegd heeft... Bovendien, er worden consequenties aan verbonden voor de man zelf. Want dat staat namelijk in vers 19. En ik zal u, Petrus dus, geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En voordat we daar niet aan toekomen, zal ik dat dan eerst maar even vertellen wat dat dan is. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dat is niet zo moeilijk. Want het koninkrijk der hemelen was nabijgekomen, maar het was nog niet begonnen... Want het zou pas kunnen beginnen bij de verschijning of bij de openbaring van de koning. Dat wil zeggen, het zou pas kunnen beginnen bij de opstanding van Christus. En bij zijn opstanding, na zijn opstanding zei de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel, want hij was de zoon van God. En op aarde, want hij was de zoon des mensen. En vanaf dat moment was er een koninkrijk. Een koninkrijk wat zijn oorsprong heeft in de hemel... Namelijk bij God zelf en bij de Heer zelf. En daarom heet het ook het Koninkrijk der Hemelen. Maar het ingaan daarin, voor het ingaan in het Koninkrijk, voor het openen van het Koninkrijk, was de sleutel nodig. En de uitdrukking hier, ik zal u geven de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen, is een uitdrukking waarmee aan Petrus wordt toegezegd dat hij het zou openen. En dat is precies wat er gebeurd is in Handelingen 2 met betrekking tot het Jodendom. En in Handelingen 10, Cornelius, met betrekking tot het heidendom, dat wil zeggen dat de apostel Petrus degene is geweest door wiens prediking een begin gemaakt is, zal ik dan maar zeggen, met dat koninkrijk. Afgezien van dat het begin in werkelijkheid natuurlijk Christus zelf is. Hij is dat koninkrijk, maar er gingen anderen in op grond van de prediking in eerste instantie van de apostel Petrus. En daar gaat het maar om. Dat is de enige betekenis. En dan weet ik wel, dan kun je zeggen, ja, maar ik heb het wel eens anders gehoord. Maar dan weet u net zo goed als ik, dat wat u ook gehoord hebt, het is in ieder geval onbevredigend. Want wat zou het dan anders moeten zijn dan? Welke andere zinnige verklaring is ervoor? Het is heel eenvoudig dat hij degene is geweest die op de Pinksterdag en later bij Cornelius in Handelingen 10 het voorrecht genoot om... het woord te voeren, voor het eerst zal ik dan maar zeggen, voor het eerst tot het Jodendom in Handelingen 2 en voor het eerst tot de heidenen in Handelingen 10 en hen te prediken, dit koninkrijk der hemelen, waar ik nog niet over uitgepraat ben, zeg ik maar vast, dan zeggen ze, ja maar het koninkrijk komt toch pas in de toekomst, dat weet ik, maar ik heb het niet over de openbaring van het koninkrijk, ik heb het gewoon over het begin van het koninkrijk, en daar gaat het hier om, en dat werd gegeven aan de apostel Petrus. En daar staat erachter, en zo wat gij zult binden op de aarde, oftewel, wat gij zult bindend verklaren op de aarde, wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij onbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. En dan vers 19, toen verboden zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was de Christus. Het woord Jezus staat in geen enkele grondtekst, voor zover ik weet. Dus hij verbood dat ze iemand zeggen zouden dat hij was de Christus, de Messias. Het punt is nu dat hier een enorme sprong gemaakt wordt. Een sprong namelijk van de aarde naar de hemel. Het punt is namelijk dat Petrus in de eerste plaats de man is door wiens prediking het koninkrijk der hemelen bekendgemaakt wordt op aarde. Maar, en dit gaat sneller wat ik nu vertel. Maar, wat moest verwacht worden op grond van het jodendom en de oudtestamentische profetieën in hun algemene betekenis zonder veel moeilijkheden, is dat op een gegeven moment dat koninkrijk moest komen en in ieder geval na de opstanding van Christus. Het koninkrijk. Want door de opstanding van Christus was daar de koning en dus ook het beloofde koninkrijk. En zelfs wanneer we de moeilijkere delen van het Oude Testament meenemen, namelijk die spreken over het lijden wat op Christus komen zou, dan moeten we nog zeggen dat bij de opstanding een begin gemaakt wordt met de heerlijkheid daaraan volgende. En dat dus in overeenstemming met de prediking van alle profeten, met name de prediking van de grootste profeet van hen allen, namelijk Johannes de Doper, het koninkrijk zou beginnen bij de opstanding van Christus. En dat is ook gebeurd. Ik heb net van de week, gisteravond, heb ik op een plaats, nou bijna de hele avond eraan besteed om te laten zien dat de apostel Paulus niet alleen in het begin van zijn bediening, maar tot in de gevangenis uitdrukkelijk aan toe spreekt over het koninkrijk Gods. Nou ja, u zegt dat is misschien zegt u dat is wat anders dan het koninkrijk der hemelen. Dan zeg ik, dat kan wel wezen, maar het is toch echt hetzelfde koninkrijk. Want ik heb maar één koning, niet twee. En die koning is Christus zelf, in de hemel en op aarde. En dus het één koninkrijk. Dat het verschillende woorden zijn, dat weet ik ook wel, maar daar kom ik nog wel even op terug. Het punt is echter dat de apostel Peter de sleutels heeft meekreeg als het ware, bij wijze van spreken, want hij kreeg natuurlijk geen echte sleutels. Hè? De sleutels meekreeg van dat koninkrijk, dat hij op basis van het nieuwe verbond ook het nieuwe koninkrijk predikte, want die twee dingen horen nu eenmaal bij elkaar. Maar dat er gezegd wordt, wat gij bindend zult verklaren en wat gij ontbindend zult verklaren, enzovoorts. Hè? Wat gij zult binden, ontbinden, zal niet alleen op aarde zo zijn, maar ook in de hemel. En daar zit hem de kneep. Want wat hij gaat doen namelijk, Petrus later, is het ontbinden van de bedeling van de wet. Het ontbinden van het oude verbond. Een verbond wat trouwens al lang verbroken was volgens Jeremia 31. Het lag er in stukken bij wijze van spreken. Maar het was niet langer bindend. En wat hij vervolgens deed was het bindend verklaren van het nieuwe verbond. Dat is ook wat hij uitdrukkelijk deed in Handelingen 2 met name. Hij predikte namelijk de opstanding van Christus en dus het ingaan van het nieuwe verbond. En hij predikte ook dat God deze Jezus gesteld had tot Jehovah, punt 1. Dat betekent even daarvoor was hij dat eigenlijk niet. Eigenlijk, zei ik, was hij dat eigenlijk niet. Hij was de Heer, maar hij had zichzelf ontledigd, zegt Filippenzen. Hij was de mensen gelijk geworden. Het staat daar. Ik zeg niet dat hij zondaar geworden was. Ik zeg gewoon wat de schrift zegt. Hij was de mensen gelijk geworden. Doch uitgenomen de zonde, zegt de Hebreeënbrief. Men is gehoorzaam geworden tot de dood. De Bijbel leert ons dat hij juist mens werd om te kunnen sterven. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in die naam zich alle knie zou buigen en die naam is. Nee, Jehovah gewoon. Al wie de naam Jehovah aanroept, zal zalig worden, zegt de schrift. Zie. God heeft hem gesteld, zegt Petrus dan ook, tot Jehovah, tot Heere, is de vertaling, tot Heere en tot Christus, tot Heere en tot Messias. God heeft hem uitdrukkelijk zo gesteld, door de opstanding namelijk, want dat is de onderwerp van zijn toespraak op de Pinksterdag. God heeft hem gesteld, opgericht, opgewekt en gesteld tot Heer en tot Christus en wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Hij zegt dat, hij citeert het ook uitdrukkelijk uit Joël. Lees het maar na, iedereen kan dat doen. Dat moet hij toch trouwens. En voor mij hoef je sowieso niks aan te nemen. Het is een kwestie van schrift.
Als de brief een vraag stelt, dan ja. Snap ik er niks meer van. Jehovah is de oude verbondsaard.
Jehovah is de enige naam die God draagt. Al het andere zijn titels.
Maar wat is Jezus dan?
Dat is Jehovah als mens. En als mens draagt hij de naam Jehoshua, Jezus. En op zich is Jehoshua een afleiding, een verbastering. Een afleiding van Jehovah.
Dus het blijft, hoe dan ook, Jehovah.
Als je het spelt, is Jehovah, schrijf je. Ik spel het makkelijkst in letters, want Hebreeuwse letters begrijpt toch niemand. Hij kan niemand opschrijven meestal, ik zelf ook nauwelijks. Dus je doet het altijd in letters, gemakkelijk in cijfers dus. Maar Jehovah schrijf je 10, 5, 6, 5. En Jezus, oftewel Joshua schrijf je 10, 5, 6, 370. Waarbij het woord 370, of het getal 370, sowieso staat voor regeren. En u ziet dat de eerste drie versen gelijk zijn, de eerste drie letters gelijk zijn en de suffixen, de uitgangen, zijn alleen verschillend. En Jehovah is de naam van God. Als God, zal ik dan maar zeggen. Is de naam van God. En Jezus, oftewel Jehoshua, is de naam van God die mens wordt. Jezus, gij zult zijn naam heten Jezus. En de Heere Jezus is dus deze beide namen aan elkaar. Hè?
Wat is dan
Yahweh? Yahweh is de specifiek Nederlandse uitspraak voor de naam Jehovah. Over de hele wereld, in het christendom en in het jodendom, spreekt men uit Jehovah. Of men spreekt helemaal niet uit, maar als men uitspreekt, spreekt men uit Jehovah. Alleen in Nederland en Duitsland, geloof ik ook of zo, daar heeft men uitgevonden dat dat fout is. Dat weet overigens iedereen, maar dat doet er verder niet toe. Maar in Nederland meent men dan dat wat het wel moet zijn, dat hebben we Nederlanders, hebben we dat nou eenmaal. En die zeggen het moet zijn Yahweh.
Welke betekenis geeft u dan aan Jehovah? Wat betekent die dan?
Nou, dat is moeilijk te zeggen. Jehovah heeft de gedachte in zich van ik ben, van existentie. En daarom kun je vertalen zoals iedereen doet met ik ben, of ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, of ik ben die ik zijn zal, of ik ben, of ik was die ik geweest ben. Of kortom, het tijdsbegrip. Als wij het vertalen, moeten we een tijd erin leggen. Tijden bestaan in de Hebreeuwse grammatica werkelijk niet. Dus dat hele probleem, dat kunnen we zo niet oplossen. Het is de aanduiding van de eeuwige. Daarom, het jodendom, het orthodox jodendom, die de naam Jehovah om ethische redenen niet wil uitspreken, vervangt die naam Jehovah dikwijls met de uitdrukking de eeuwige, omdat men dat beschouwt als de vertaling daarvan. En degene die namelijk altijd maar is, dat is de eeuwige. Zo steekt het in elkaar.
De levende, kan dat ook?
Dat is er van af te leiden natuurlijk, ja. Maar het is niet het woord leven, hoor. Het is zijn.
Nee, helemaal.
Ja.
Maar dan de
naam. Moment, hoor. Die cijfers, een 10 is een J, een 5 is een H, een 6 is een, meestal een V of een U of een W of een B, kan het allemaal zijn. Een 300 is een Shin. Dus een SH. En 70 wordt normaal niet uitgesproken, maar er komt een klinker A tussen. Dus soms zeg maar wel eens dat het een A is dan. En dat vinden we hier dus ook. Hè. Dus J, H, V, H. En er komen de klinkertekens tussen, maar klinkers bestaan officieel in het Hebreeuws niet. Die zijn uitgevonden door de Masoreten en er later bijgezet. En die eronder. En nou zegt men dat onder die letters de klinkertekens gezet zijn van het woord Adonai. Zegt men dat het zo is, dat de letters van Adonai eronder geplaatst zijn, omdat men wil dat Jehovah niet gelezen wordt, maar dat in plaats van Adonai gelezen wordt. Maar ik moet erbij zeggen dat er geen andere uitspraak van bekend is in het Jodendom niet. zodat ik het er maar op houd dat het gewoon met diezelfde klinkers wordt uitgesproken. En dus gewoon Jehovah. Ongeacht dat het toevallig dezelfde klinkers zijn als in Adonai. Of Adonai. Dus dat is een verhaal wat niet opgaat. En over, er staat helemaal niet ter discussie, behalve in Nederland. Maar Yahweh is dus precies hetzelfde als Jehovah. Waar waren we ook alweer? Oh ja, over dat binden en ontbinden. Naar aanleiding van Matteüs 16, vers 19. Dat ontbinden is het ontbinden van het oude verbond. Het binden is het bindend verklaren van het nieuwe verbond. Daar gaat het om. En in feite is het dus zo dat we hier te maken hebben inderdaad met juridische termen. Dat bindend of onbindend, dat is een kwestie van of een akte of een testament, of dat wel bindend is. Is een testament bindend? Dat hangt er maar vanaf. De advocaat zegt altijd, totdat het bestreden wordt, is het bindend. En als het bestreden wordt, wordt het twijfelachtig. Is het niet notaris? Zo ligt ongeveer, hè? Zolang het niet aangevochten wordt, is het geldig en daarna niet meer. Dan moet het opnieuw vastgesteld worden. Maar dit is juridische terminologie en dat blijkt ook uit het volgende hoofdstuk. Matteüs 18. Want in Matteüs 18, vers 15 tot en met 22, vindt u, ja, nog meer dan dat, maar u vindt daar enige regels of wetten die gelden in het koninkrijk. Dus volgende hoofdstuk, hè? Matteüs 18, vers 15. Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Dat gaat over het koninkrijk, hoor. En dan, indien u niet hoort, vers 16, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. Enzovoorts. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het de gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Dat is een wet. Dat is een regel, zeg maar. Hè? Een voorschrift. Een stukje ethiek, zullen we maar zeggen. Nou, dan krijgen we het volgende vers, vers 18. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien de twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat u hun zal geschieden van mijn vader die in de hemelen is, enzovoorts. En u ziet dat het hier gaat om regels en wetten, juridische aangelegenheden in verband met het koninkrijk. En daar wordt dan gesproken over termen als binden en ontbinden. Dat is op zich niet moeilijk, maar het bijzondere ervan is dat in Matteüs 16 en ook in Matteüs 18 en in de andere evangelie waar het ook gezegd wordt, meteen gezegd wordt dat dat niet alleen voor de aarde geldt, maar ook voor de hemel. En dat is de verrassing. Want het punt is dan dat dat koninkrijk wat op aarde zou komen, er inderdaad wel komt, maar dat dat aards beloofde koninkrijk wel degelijk ook een hemels koninkrijk is. Dat wil zeggen dat er een hemelse toepassing is van de oud-testamentische profetieën met betrekking tot het koninkrijk. En ik zou het er wel in willen hameren. Omdat de grootste verdeling die er bestaat binnen het protestantisme, in de theologische wereld, is de verdeling tussen die beiden. Die men niet consequent vasthoudt, maar het is de verdeling tussen deze beiden. De ene kant zegt, ja, maar het koninkrijk komt op aarde en het is het nog niet, dus zal het in de toekomst komen. En de andere kant zegt, nee, het koninkrijk, dat is een geestelijk koninkrijk en dat moet je helemaal niet letterlijk zien. En het punt is, ze hebben allebei gelijk, principieel althans, ik zeg niet in de toepassing, want dan is het nog moeilijker. Maar principieel is allebei gelijk, omdat beide dingen vanuit de schrift te bewijzen zijn. En dat is zo, omdat het beide waar is, en dat staat er ook uitdrukkelijk. Er is een hemelse toepassing van het aardse koninkrijk. Daarom wordt er vanuit het Oude Testament een nieuw Jeruzalem beloofd. En tegelijkertijd een hemelse Jeruzalem. Ik doe het maar weer uit het hoofd hoor. Hebreeën 12 wordt aangekondigd dat wij niet gekomen zijn tot een tastelijke berg, Sinaï. Dat is het begin van het oude verbond. Maar tot Sion, dat is het begin van het nieuwe verbond. Op de Sinaï kwam de wet van het oude verbond, zal ik maar zeggen. Werden de wetten gegeven van het oude koninkrijk. Van Sion zal de wet uitgaan onder het nieuwe verbond, namelijk onder het koninkrijk. En Sion, dat weet u waarschijnlijk, dat is een van de hoogten in Jeruzalem waarop de troon van David, het paleis van David stond. En zal staan dus. Maar Hebreeën 12 zegt, gij zijt gekomen niet tot de tastelijke berg, namelijk Sinai, maar tot Sion staat er. Niet tot de tastelijke berg, maar tot Sion. Maar Sion is ook een tastelijke berg. En waar is dan het contrast? Nou, heel eenvoudig. Wij zijn niet gekomen tot de tastelijke Sinaï, ook niet tot het tastelijke Sion, maar tot het ontastelijke Sion. En namelijk, staat er meteen achteraan, het Jeruzalem dat boven is. Want wij zijn gekomen tot dat Sion, tot het Jeruzalem dat boven is, en tot de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Want wij zijn de eersten die ingegaan zijn in dat koninkrijk onder het nieuwe verbond sinds de opstanding van Christus. En daarom hebben we een hemelse bestemming. In overeenstemming met de wetten, de schaduwwetten van het Oude Testament, waar gezegd wordt dat al wat de baarmoeder opent is mijn. Dat de eerstgeborene aan God gewijd moest worden in de tempel. Nou, wij zijn zulke eerstgeborenen van het nieuwe verbond. Wij worden aan God gewijd. Wij worden dan ook gewijd in een tempel waarvan we zelfs deel uitmaken. Een geest, een woonstede Gods in de geest. Dus inderdaad een geestelijke woonstede Gods, oftewel een geestelijke tempel. En dat is het verhaal. Dus inderdaad een geestelijke toepassing van de profetie. Dat is volkomen correct. Tot een Jeruzalem niet op aarde, maar tot een Jeruzalem in de hemel. Want die oud-testamentische profetie over een Jeruzalem waartoe alle volkeren vergaderd zouden worden, is tweeledig, namelijk eenmaal in verband met de aarde en eenmaal in verband met de hemel. En die eenmaal in verband met de hemel, dat is waar wij vandaag aan de dag deel van uitmaken. Want wij hebben het hemelsburgerschap ontvangen, enzovoort. We hebben een wandel in de hemel, we zoeken dingen die boven zijn, enzovoorts. En dat is de geestelijke toepassing van die profetieën. Nou, dat is wat de Heer zegt. En let u maar op dat de gedachtegang klopt. Er staat namelijk in Matthäus 16 weer. Zo wat gij binden zult op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Dus nou spreekt hij over die dubbele toepassing van de profetie. Niet alleen aarde, maar ook hemel. Nieuwe verbond niet alleen in verband met de aarde, maar ook in verband met de hemel. En meteen erachteraan. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was de Christus. Waarom? Waarom verbiedt hij hen dat nou? Nou, heel eenvoudig vanwege het verband. Hij zegt net, er is een tweedubbele toepassing. Dus een dubbele, een aardse en een hemelse. Waarbij de hemelse is afgeleid van de aardse, want hij noemt de aardse eerst. En ik zeg altijd zo, als je de aardse betekenis van de profetie en van het nieuwe verbond en van het koninkrijk niet kent, ken je die van de hemelse zeker niet. Vandaar dat zij die alleen maar die geestelijke en hemelse dingen willen kennen, er ook inderdaad toch niks van snappen. Laat ik het zo zeggen, onze Calvinistische kerken begrijpen daar niks van. Die geestelijke profetieën, we snappen er niks van, omdat ze de letterlijke betekenis niet eerst geloven. En als je niet gelooft in een letterlijk Jeruzalem, en een letterlijk Sion, een letterlijke troon van David, hoe zou je geloven in een geestelijke? Wat ik altijd zeg, een appel valt niet ver van de boom, maar als er geen appels zijn en geen bomen, dan zijn er ook geen vaders en geen zonen die op elkaar lijken. Dat kan namelijk helemaal niet. Zo'n spreekwoord heeft geen betekenis als het niet ook letterlijk waar is. Zie, het is met de profetie ook, als het niet letterlijk waar is, heeft het geen geestelijke betekenis. Vandaar dat je beginnen moet met de letterlijke betekenis te leren. En daarna leer je alsnog de geestelijke. En dat is waar we ons dan ook bij voorkeur vervolgens mee bezighouden. Maar wat de Heer zegt, nadat hij die twee betekenissen aangekondigd heeft, heel fundamenteel, zegt hij dat hij verbiedt hen om te spreken. Dat hij verbiedt hen om iemand te zeggen dat hij was Jezus de Christus. Waarom? Kijk, omdat er dit zou gaan gebeuren. Die aardse, dat aardse aspect van het koninkrijk, oftewel de vervulling van het aardse deel van de belofte, zal ik dan maar zeggen, zou wachten op de toekomst. En zo zie je dat de lijn van de ontwikkeling van het koninkrijk loopt parallel met de persoon van Christus zelf, die op aarde was, naar de hemel ging. waarna Petrus op de Pinksterdag zegt en de dag daarna zegt dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Maar dat hij zou weerkomen uit de hemel, me heeft het vers ook verbaasd trouwens, dat de Heer zou weerkomen uit de hemel zodra Israël tot bekering zou komen. Maar Israël kwam niet tot bekering. En dus is de Heer tot vandaag de dag nog in de hemel waar hij zijn koninkrijk heeft, waarin wij geplaatst zijn, zegt Colossense 1. Nee, 1. We zijn geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Vers 13, dank u. Colossense 1. Ik zeg het expres. De gevangenisbrieven van Paulus spreken over een koninkrijk waarin wij geplaatst zijn, zeg ik heel uitdrukkelijk. En dan verder is het zo dat dat koninkrijk ook volgens diezelfde Colossense brief in de hemel verborgen is met God. Of bij God. En dat we in de toekomst pas te maken krijgen met de openbaring van dat koninkrijk hier op aarde. Nou, voor mijn part doe ik het even wat netter zo. Een doorlopende lijn namelijk. Dat wil zeggen dat dat koninkrijk wel begonnen is, maar niet geopenbaard. Precies zoals Lucas 19 dat zegt, dat de Heer Jezus zijn discipelen een gelijkenis vertelde. Omdat zij bij Jeruzalem waren, meteen, en omdat zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. En als ze gedacht hadden dat het koninkrijk terstond zou beginnen, hadden ze gelijk gehad, want het was nog een week vanaf dat moment. Precies. 8 dagen dan, van zondag naar zondag, want het was bij de gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. Palmpaasen. Zie? Maar de Heer vertelde nog gelijkenis, omdat zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden en dat ze bij Jeruzalem waren. Ze dachten, nou gaat het gebeuren. Maar, precies andersom, het de Heer vertelt dan die gelijkenis van de ponden, die volgt dan, hè, waarin hij vertelt over een koning die een koninkrijk zou ontvangen, maar daarvoor naar een ver land zou reizen, namelijk de hemel. En hij gaf zijn dienstknechten zijn goederen over, iedereen gelijk deel, allemaal een pond. Dat hebben wij ook allemaal gekregen. Dat pond doet handeling totdat ik kom. En straks in de toekomst komt hij terug, enzovoorts, en dan geef rekenschap. Dienstknechten enzovoorts. Hè. Dat gebeurde dan allemaal. En pas dan zal de Heer zeggen. En al die lui die niet hebben gewild dat ik koning over zou zijn. Breng ze hier voor mij en slaat ze hier voor mij dood. Dat staat er. Lucas 19. Nou, dat is het verhaal. Het koninkrijk zou wel beginnen. Maar het zou niet openbaar worden. Want het koninkrijk wordt openbaar als Christus openbaar wordt. Wat dacht u aan? Dat is de normale volgorde. Bovendien, Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar hij heeft meer belang. Of zijn hoogste belang, laat ik het zo zeggen, is niet de troon van David. En ook niet de troon van Adam. Maar de troon van God. En dat is waar hij nu zit, zegt dan ook vervolgens de Hebreeënbrief. En daarna zegt de Hebreeënbrief dat hij ten andere male zal verschijnen voor degene, of aan degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is de gedachtegang. Dus we hebben wel een koninkrijk, maar een verborgen koninkrijk. En in de toekomst zal het geopenbaard worden. Ja?
Maar dat koninkrijk wat nu in de hemel is,
ja.
Dat gaat, is ook een eeuwig koninkrijk.
Zeker.
Dat gaat ook door. En het aardse koninkrijk zal in de toekomst ook eeuwig zijn.
Ja, het is hetzelfde koninkrijk, een eeuwig koninkrijk met een eeuwige koning en een eeuwige troon. En laat ik het een anders tekenen. De kwestie is dat het koninkrijk begint in de hemel en eeuwig is. En dat het van de hemel straks geopenbaard wordt op de aarde en ook eeuwig is. Dat is hem. Het is een openbaring van het koninkrijk. Het is een gedachte die binnen het christendom niet vreemd is. Alleen zij leggen dat hele vlak. Die wig, zal ik maar zeggen, voor hem, die leggen ze helemaal plat op de aarde. Zeggen ze, wij nou maar verbreiden, dan komt het hierom. Maar zo is het niet. Komt vanuit de hemel, net als het nieuwe Jeruzalem. Dat is al in de hemel. En het zal ooit in de toekomst, maar dan praat ik over een nieuwe schepping. Zal het vanuit de hemel uitgebreid worden, namelijk nederdalen naar op de aarde. Zodat het de hele schepping vult. Want dat is de gedachtegang. Maar goed, dat is openbaring. Ik ga nog even terug naar Matteüs 16. Hij verbood zijn discipelen daarover te spreken. Dat is altijd de aanduiding van de periode waarin het koninkrijk verborgen zou zijn. Zij moesten geheim houden dat hij de Christus was. Dat konden ze niet. Bij andere gelegenheden lezen we het ook dat de Heer tegen iemand zegt van denk erom, je bent dan wel genezen, maar we moeten die mensen niet vertellen. En soms staat er zelfs dat hij gebood hen gestrengelijk. Denk erom dat je mond had en meteen erachteraan staat en hij ging heen en hij vertelde het enzovoort. Ja. Want ja, als je altijd kreupel geweest bent of altijd blind en langs de weg als bedelaar gezeten hebt, je bent genezen en dan kun je ook tegen iemand zeggen, je mag niet zeggen wie het gedaan heeft enzovoort. Dat kan natuurlijk niet. Dat lukt je nooit. Nou, dus, zo is het ook. Daar ging het dus ook niet om. Het gaat om het verschijnsel aan zich. Omdat die genezingen enzovoort, die waren dikwijls een uitbeelding van wat God in deze tegenwoordige tijd in het verborgene werkt. En de moeilijkheid van deze boodschap is dat mensen het daar niet mee eens zijn en die hebben liever dat God in het openbaar werkt vandaag aan de dag. En ze doen er alles aan om de Heer zover te krijgen, maar het is in strijd met de schrift. God werkt in het verborgene. En voor zover hij in ons werkt, is het ook in het verborgene. En voor zover wij leven hebben ontvangen, is dat leven met Christus verborgen bij God. Dat zijn Bijbelse termen. En daar kun je nog vragen over stellen natuurlijk. Maar je moet beginnen met ze te geloven. Maar ik ga dus terug naar Matteüs 16. Want nou zijn we weer bij Petra. Ik moet het daar nog steeds over hebben. Ik heb het handig. Handig ben ik eromheen. Dat dacht jij, maar dat was niet zo. Nu we het schriftgedeelte kennen, kunnen we ook nog even over het ene woord praten. Het is namelijk zo dat een gemeente gebouwd zou worden. Want ik heb het nog niet over Petra, maar over een gemeente. En een gemeente is ecclesia. Het Griekse woord ecclesia, dat betekent ek, uit. En ecclesis, dat is schreeuwen, uitroepen. Uitroepen. En ecclesia, dat is een verzameling van mensen die uitgeroepen zijn, ergens uitgeroepen namelijk. En dat is een leuke gedachtegang, maar het is niet een goede. Want de goede gedachtegang is dat ecclesia in de Griekse vertaling van het Oude Testament voorkomt als de vertaling van het Hebreeuwse kahal. En het aardige daarvan is weer dat dat precies hetzelfde betekent als ecclesia, namelijk uitgeroepenen. Daarom wordt het woord vergadering of kahal of ecclesia, kortom gemeente of kerk, wordt toegepast op Israël. Omdat Israël uit de volkeren geroepen is om daarover te regeren. Maar het wordt ook toegepast op de gemeente die ook uit de volkeren geroepen is om daarover te regeren. En daarom wordt het ook toegepast op Israël in de toekomst wat uit de volkeren geroepen zal worden om daarover te regeren. En dan moet u het eens even zien. Als je in het Oude Testament de gemeente hebt, kahal, dat is het kortste woord, dus dat schrijf ik op. Dan is die kahal uit het Oude Testament, die vergadering, namelijk Israël, is een beeld van het Israël straks onder het Nieuwe Verbond. Dat is altijd zo. Alles onder het Oude Verbond is een beeld van hetzelfde onder het Nieuwe Verbond. En in verband met de aardse lijn is dat dus in de toekomst. Dan is Israël de vergadering, de gemeente. Ik geloof trouwens dat het speciaal de brief van Jacobus aan die gemeente gericht is, in de eerste plaats. Er staat er trouwens bij, dus dat is makkelijk genoeg. Het woord gemeente komt er ook voor. Vergadering. En verder is zo dat omdat het Nieuwe Verbond ook de hemelse toepassing heeft, wordt het woord kahal, namelijk gemeente of ecclesia, ook van toepassing gebracht op de gemeente waarvan wij deel uitmaken. Maar het meest voor de hand liggende is de toepassing op Israël, in verband met de aardse lijn. De gemeente kahal zal gebouwd worden waar? Ja. Nou ja, op Petra. Ja, ik kom er wel. U zegt in. Nee, weet ik niet. Nee, op. Op Petra. Op de rots namelijk. Want Petra betekent de vrouwelijke rots eigenlijk. Maar het is dus afgeleid van rots. En Petra, dat is de naam van een stad in de woestijn van Edom.
Ik heb de kaart daar.
Petra is een stad in de woestijn van Edom. Gewoon recht naar beneden onder de Jordaan. De Rode Zee, of de Dode Zee, sorry. Jordaan de Dode Zee en dan recht naar beneden richting Eilat. En aan de kant, voor de kijker rechts, aan de kant van Jordanië zal ik dan maar zeggen, een paar kilometer over de grens. En dan in Jordanië ligt daar Petra, de Rode Stad wordt die dichterlijk genoemd. Omdat de grond, de aardbodem daar terecht rood is. Want het is namelijk het gebied van Edom, dan wel Adam. Want dat is hetzelfde. En Edom wordt vertaald met rood, Adam dus ook, hè. Want het is echt in het Hebreeuws hetzelfde. En er ligt een stad midden tussen de bergen die bereikbaar is door een heel smal paadje van hooguit een paar meter breed. Je kunt er met geen auto of niks inkomen. Je moet dwars door een kloof. Ik heb er foto's van. Ik heb ze niet bij me. Ik kan het u toch zo niet laten zien. Wat kleine dingen. Heb jij ze wel bij je? In sommige Bijbels staat er wel eens een foto achterin. Maar het is een stad die helemaal omringd is door bergen. En te bereiken is door een hele smalle kloof. De zogenaamde Sik. En die stad Petra is vroeger altijd de hoofdstad geweest van Edom. Merkwaardig is dat toen Jeruzalem verwoest werd. Dat toen... In de dagen van Nebukadnezar, daar heb ik het al over. Dat toen ook Petra leegliep. Dat wil zeggen, de Israël, Jacob dus, werd afgevoerd in ballingschap. Maar Edom ging ook. Niet dat het moest, maar ze verlieten de stad. Later was de stad toch weer bewoond. Door de Nabateërs. Daar is het beroemd door geworden. De Nabateërs, die hebben er later gewoond. Maar ten dagen in de tijd van de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus... werd ook weer... die stad Petra verlaten. En Petra voor Edom, is voor Edom wat Jeruzalem is voor Jacob. Kortom, het is de hoofdstad van de oudere broer, van de eigenlijke eerste die geboren werd, zal ik maar zeggen. Dat is de gedachtegang. Alleen er is een tweelingstad naast, die heet namelijk Bosra. En die komt in de Bijbel ook voor als hoofdstad van Edom. Maar u weet, we hebben nou eenmaal met tweelingen te maken. Ze hadden allebei twee vrouwen enzovoort. De hele toestand met die twee die omgewisseld werden. En zo is Edom. Die heeft dan ook twee hoofdsteden gekend. Bosra en Petra. En Petra is in de Bijbel bekend onder de Hebreeuws genaam Sela. En dat is Hebreeuws voor de rotsteen. Sela. En op sommige kaarten staan beide namen, of één van beide namen. Maar de Griekse naam is de bekendste, Petra, maar het is gewoon de vertaling van de naam. En het punt is nu dit, en ik kan het niet uitgebreid aantonen, er moet zoveel voor aanhalen. Maar het punt is nu dit, dat in de Bijbel geleerd wordt dat Israël in de toekomst, als het tot geloof komt... Laten we nou het gemakkelijkste verhaal nemen, wat iedereen kan begrijpen. Als het tot geloof komt bijvoorbeeld in Jeruzalem... Dan zullen ze de naam des Heren aanroepen en in Jeruzalem zal ontkoming wezen, zegt Joël 2. Dat klopt, zegt Zacharië 14, dat klopt, want dan zal de olijfberg scheuren en men zal dwars door de olijfberg kunnen vluchten de stad uit. En daar krijg ik altijd ruzie over, want er zijn mensen die vinden dat dat niet mag. Die vinden dat Israël helemaal het land nooit meer uit mag, maar de Heer vindt dat Israël het land uit moet. En geeft daartoe speciaal de gelegenheid. Als vorm van genade scheurt hij de olijfberg, waardoor hij een weg opent naar het oosten. Want de olijfberg ligt oostelijk van Jeruzalem. En ze zal kunnen vluchten door de olijfberg de stad uit. En dan is er van de Joodse staat al niks meer over op dat moment. Dus. En dan bevinden ze zich in de woestijn. Namelijk in de woestijn van Edom. Waarvan Jeremia zegt, Jeremia 31 zegt het, waar namelijk het nieuwe verbond wordt aangekondigd in Jeremia 31. Daar zegt Jeremia 31 vers 2 dat het volk der overgeblevenen van het zwaard genade heeft gevonden in de woestijn. Niet in het land, niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Nou, er zijn heel veel profetieën die zonder meer datzelfde zeggen, namelijk dat Israël in feite buiten het land tot geloof komt. Niet tot bekering tot de Heere, maar wel tot geloof, in elk geval. En het merendeel bovendien van het Jodendom zal zich in die dagen sowieso buiten het land bevinden, zoals het ook is vandaag aan de dag. Dus het merendeel komt sowieso, als het tot geloof komt, buiten het land tot geloof.
Ja.
Nou, Israël vlucht dus het land uit naar de woestijn. En dan, want er komt dan bij, dat het pas dan mogelijk is dat de Heer zijn belofte aan Israël vervult. Dat is namelijk dat hij, wanneer ze de Heer zullen aanroepen, dat hij ze dan zal brengen naar het land. Dat kan alleen als ze er eerst uit zijn, eerder niet. Dat is voor de wiskundige zelfs te begrijpen. Hè? En dat is precies wat er gebeurt. En daarmee... daar voeg ik dan aan toe dat naar mijn mening Israël zal vluchten de stad uit naar Petra, oftewel Sela, precies zoals dat ook gebeurd is in het jaar 67 van onze jaartelling bij de omsingeling van Jeruzalem, wat leidde tot de verwoesting in het jaar 70. Men vluchtte de stad uit, sommigen vluchten, gelovigen namelijk, en men vluchtte naar Petra. Dat is heel eigenaardig, omdat men dat kennelijk gedaan heeft, omdat men wist dat dat moest. Omdat daarbij ik erbij moet zeggen dat Petra bestaat hoofdzakelijk, of vandaag de dag, uit huizen die uitgehakt zijn in de rotsen. Er staat geen gewoon huis. De huizen die er gestaan hebben zijn lang weg. Maar wat er over is gebleven zijn al die huizen die gewoon uitgehakt zijn in de berg zelf. En er zijn zelfs huizen bij die ontstaan zijn doordat men de berg heeft weggehakt. Dat wil zeggen, de voorkant van de berg eraf, een pracht van een mooie gevel met pilaren en raamwerk enzovoorts, structuren. Maar het is gewoon puur één blok steen, namelijk de berg zelf. Er zijn schitterende foto's van dat gebied. En ik geloof dus dat Israël daarheen zal vluchten. En ik geloof ook dat de Heer zich daar in eerste plaats aan hen zal openbaren. Dan, daarna namelijk. En ik geloof ook dat dat de enige verklaring is voor bijvoorbeeld Jesaja, is het niet 63, waar staat, wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen, rood, Edom, rood, bloedbesprenkelde klederen van Bosra, want dat is de tweelingstad, enzovoorts. En dan is het duidelijk dat dat gaat over de komst van de Heer Jezus, de komst van de Christus, de Messias, maar hij komt daar niet uit de hemel, hij komt daar van Edom. Precies zoals ook Micha dat zegt. Dat is een heel mooi, laat ik die er maar eens even lezen. Hè? Micha zegt het uitdrukkelijk. 2 vers 12, daar staat: voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Daar heb je het overblijfsel. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Want het is in het midden van een kooi. Het is omringd door de bergen met een kleine ingang. Precies zoals ik geleerd heb dat een schaapskooi eruit zag. Met een ring van opgestapelde stenen. Met één opening waardoor één schaap tegelijk naar binnen kan. Nou, zo is die stad Petra. Maar het is enige vierkante kilometers, ik weet niet hoeveel. Maar er hebben duizenden en duizenden mensen gewoond. Een groot stadion is er nog enzovoorts. Nou, de restanten ervan. Het is verschrikkelijk groot. Maar het is maar één smalle toegangsweg. Nou, en dan staat er, vers 13, de doorbreker, Peres, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort uitgaan, dat is die poort dus. Dan gaan ze de stad uit en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de heren in hun spits. En dat is twee keer hetzelfde natuurlijk, want de koning is de heren die voor hun aangezicht namelijk in hun spits zal lopen enzovoorts. En zo zullen die dingen gebeuren. Dus ik verwacht dan ook dat Israël zal vluchten, voor zover mogelijk, het land uit. In ieder geval bij het scheuren van de Olijfberg, maar ook al 3,5 jaar eerder. Want als gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel profeet, al dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen, Matthäus 24 enzovoorts. Waarom? Nou, het land uit. Vluchten. Waar naartoe? Naar de rots. Want op deze Petra zal de Heer zijn gemeente bouwen. In Petra dus. Of Sela, want dat is dan de Hebreeuwse naam. Daarheen zal gevlucht worden, zolang het mogelijk is, door de gelovigen. En daar zullen ze verzameld worden om alsnog langs de koninklijke weg, ik zeg een heleboel, langs de koninklijke weg uit Numeri namelijk, alsnog langs de koninklijke weg het land Kanaan binnen te trekken over de Jordaan, et cetera.